Paulus zegt over Jezus Christus in Colossenzen 2 vers 9, dat is ook zo'n belangrijke tekst die u moet onthouden, als u ooit gesprekken hebt met mensen hierover. In hem woont de volheid van God lichamelijk. Ja? Dus de volheid van God woont lichamelijk in Jezus, zegt Paulus. Nou, dat is even wat daar staat. Dat laat dus zien dat Jezus niet een gewoon mens is, wat Joden leren, Jehovah's getuigen zeggen, ja, hij is een geschapen wezen. Als we kijken naar die pre-existentie, naar die manier waarop God zich openbaart, er zijn heel veel voorbeelden. Ik wil een van die voorbeelden noemen, en u moet het thuis maar eens lezen. Dat is in Genesis 32, waar Jacob iemand ontmoet, in gevecht raakt met die persoon. Ja? Er staat in het Hebreeuws letterlijk dat hij met een man vocht. In Genesis 32 vers 24. Ja? Ish staat in het Hebreeuws. Een man. Letterlijk een man. Ja? Totdat de nieuwe dag aanbrak. Maar als je nou doorleest in vers 30. Wat zegt Jacob dan over die ervaring die hij gehad heeft. Dat gevecht met die man. Want dat zou toch iedereen kunnen zijn geweest. Maar kijk eens wat Jacob ervan zegt. Hij noemde die plaats Peniel. El, dat betekent het aangezicht van God. Want, zegt hij, ik heb het aangezicht van God van aangezicht tot aangezicht gezien en mijn leven is bewaard gebleven. Nou, heb ik toch een probleem, want er staat toch in de Bijbel dat niemand God van aangezicht tot aangezicht kan zien en kan leven? Nou, dan is de Bijbel tegenstrijdig, dan kunnen we nu naar huis gaan. Ja, toch? Nee, wat de Bijbel laat zien is dit. God is geest. Niemand kan God zien. Maar Jezus zegt zelf ook in het Nieuwe Testament. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ja? En de man waar hij dus mee gevochten heeft. En waarvan hij zegt, ik heb het gezicht van God gezien. Dat kan alleen maar de Messias zijn geweest. Dat kan niet iets anders zijn. En wat zo mooi is, in vers 31 noemt hij die plek Penuel. Niet alle Bijbelvertalingen geven dat verschil aan, vind ik heel jammer, want dat is echt geen verschrijving in het Hebreeuws. Penuel betekent, en jullie moeten ook God gaan zien. Mooi, hè? Dus die plaats heeft twee namen. Ik heb God gezien, ik heb de ponum van God gezien, maar Penuel betekent ook, jullie moeten God gaan zien, of jullie moeten je keren tot God, betekent dat ook in het Hebreeuws. Keer je naar die God die ik gezien heb. Mooi, hè? Er zit zo'n opdracht, zit daarin. Nou, als je zegt van, ja, maar is dat niet jouw eigen interpretatie? Ik vind het zo mooi dat de Heere God zijn interpretatie erover geeft. Dat is leuk, hè? God geeft soms zelf een interpretatie over een Bijbelgedeelte. En dat kun je vinden in Hosea hoofdstuk 12. Ja, daar staat het. En er staat dat Jacob niet met een mens, maar met een engel heeft gevochten. Ja? En hij heeft overwonnen. Hij heeft geweend. Hij heeft zijn favor gezocht. Ja? Maar er staat in vers 5 wordt uitgelegd wie die engel is. Dit is de eeuwige. Er staat de naam van God. De Heere, de God van de machtige legerscharen. En de eeuwige is zijn naam zoals hij herinnerd wil worden. Dat betekent dus, hij heeft met een engel gevochten, maar die engel is God zelf. Dat is wat, hè? Wie die mens gezien heeft, die heeft God gezien. En dan ziet u ook dat dat Oude en dat Nieuwe Testament naadloos bij elkaar aansluiten. Het is niet een nieuwe boodschap. Alleen dingen die je soms nog niet goed kunt begrijpen in dat Eerste Testament, worden blootgelegd in dat Nieuwe Testament. Maar als je dat Nieuwe Testament gaat lezen en goed wil begrijpen, moet je ook dat eerste deel lezen, want het hoort bij elkaar. Nou, de engel die spreekt, we gaan even naar het Nieuwe Testament toe, bij de geboorte van de Heer Jezus, geeft ook die goddelijkheid heel duidelijk aan. In Matthäus 1 vers 21, Matthäus 1 vers 21, daar staat, zij zal een zoon baren, gaat over Maria, en gij zult hem de naam Jezus geven. Nou is Jezus een Griekse weergave van het Hebreeuwse woord Yeshua. Ja? Yeshua betekent hij zal redden. Als je het nou weer terugvertaalt naar het Hebreeuws, moet je kijken wat er dan staat. Je zult hem de naam geven. Hij zal redden, want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden. Mooi, hè? Ook zo logisch dat hij dus die naam kreeg. Hij kreeg die naam, want hij zal het volk redden van hun zonden. Maar wat valt mij meteen iets op in dit vers? Ten eerste, een redder, een verlosser. Mozes was een redder, Mozes was een verlosser. Hij heeft Israël gered uit Egypte. Maar volgens mij kan een mens nooit een ander mens van zonde verlossen, of wel? Ja. Ziet u dat er iets aan de hand is met die Jezus? Hij kan niet een gewoon mens, kan hij zijn. Dit alles is geschied, in vers 22, opdat vervuld zou worden hetgeen de Heere door de profeet gesproken heeft. Dus er wordt ook nog even bijgezegd, dat is niet even iets nieuws wat nu opeens een engel bedacht heeft. Nee, de Heere God had het van tevoren al gesproken door de profeet. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en men zal hem de naam Immanuel geven. Hetgeen betekent God met ons. Ja, dan wordt Jesaja natuurlijk geciteerd. Als we tijd genoeg hebben, zal ik dat misschien nog even lezen. Maar je zegt ook niet tegen een gewoon mens, jij bent God met ons. Hoe zou je durven zeggen? En misschien moet je zelfs terughoudend zijn om je kind, ik weet dat er kinderen zijn die de naam Immanuel dragen, maar om je kind zo'n naam te geven. Weet u wel wat het betekent? En wat je daarmee zegt. Maar waarom wordt deze naam gebruikt? Omdat de profeten steeds erover gesproken hadden. Bijvoorbeeld in Ezechiël 36, heel belangrijk hoofdstuk. In Ezechiël 36, vers 29, zegt de Heere God tegen Israël, ik ga jullie redden of verlossen van al jullie onreinheden. En daar wordt het Hebreeuwse werkwoord Yasha gebruikt. Yasha is het werkwoord waar de naam Yeshua van afgeleid wordt. Ja? Hij verlost, hij redt. Ja? Dus God had gezegd, ik ga jullie, Yasha, verlossen van jullie onreinheden. In 37 vers 23, Ezechiël 37 vers 23, niet langer zullen zij, de Israëlieten, zich verontreinigen met hun afgoden, hun gruwelen. Wat waren die gruwelen? Onder andere dat ze in het Kehinomdal hun kinderen gingen slachten en in het vuur brachten. En al hun overtredingen, maar ik zal hen verlossen, weer Yasha, van alle afvalligheid waarmee zij gezondigd hebben en hen reinigen, zodat zij mij tot een volk zullen zijn en ik hen tot een God zal zijn. Ziet u dat werkwoord Yasha een hele belangrijke sleutelrol speelt, ook in het herstel van Israël? Yasha, verlost worden. En er is geen andere verlosser, leert de Bijbel, dan God zelf. Jesaja 43 vers 11. Ik, dan wordt het ook herhaald, hè? Ik, zoals in het Hebreeuws, of in het Aramees dan in het Nieuwe Testament staat, als God steeds spreekt, Anaan. En hier staat dan, ik ben de Heere, buiten mij is er geen verlosser. Dus de Heere God zegt, er is maar één verlosser, dat ben ik. In Jesaja 44 vers 6, zo zegt de Heere, de koning en verlosser van Israël. Dus wie is de koning? God, ja? Wie is de verlosser van Israël? God. Bent u het daarmee eens? Dat staat hier toch? Dat zegt hij. Dus dat is zijn naam, ja? Hij is de verlosser. Hij is de koning van Israël. Hij is de Heere der Heerscharen. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. En buiten mij is er geen God. Als jij de eerste bent, kan daar iemand voor zijn? Nee toch? Anders ben je niet de eerste. En als je de laatste bent, dan kan ook niets meer achterkomen. God zegt, ik ben het begin, ik ben het eind, ik ben de eerste, ik ben de laatste. Dat zijn zijn woorden. Weet u wat mij nou opvalt? In het boek Openbaring zie ik de Heer Jezus. Dat woord van God. En het staat er in Openbaring 1 vers 17. En hij legde zijn rechterhand op mij en hij zei, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste. Wauw. Openbaring 2 vers 8. Schrijf aan de gemeente te Smyrna, dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en levend is geworden. Dus mocht u nog twijfelen, ja, misschien gaat het hier over God. Nee, het gaat echt over Jezus. Ziet u dat? En ziet u hoe de Vader en de Zoon helemaal één zijn en onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn? Wat de Bijbel wel, dat is ook een studieavond op zich, laat zien dat ondanks dat ze één zijn en ondanks dat de Messias God is, zijn ze wel onderscheiden van elkaar. Dat is apart, hè? Zo weet de Heer Jezus niet wanneer hij terug gaat komen. Hij zegt, dat weet alleen de Vader. Dus hij is God. En de dingen die van God gezegd worden, de attributen die aan God worden toegeschreven, zijn ook allemaal op hem van toepassing. Maar de Bijbel laat ook zien dat hij onderscheiden is van de Heere God. En dat is een groot geheimenis. En wij als mensen, en zeker als Nederlanders, willen dat graag uitrafelen, ontrafelen en in een mooie formule zetten. Dat hebben ze geprobeerd in de eerste eeuwen. En het gevolg is dat onder andere op grond van dit grote geheimenis, God is veel groter dan wij en hij laat zich niet vastleggen in een formule. Als gevolg daarvan zijn de Oosters en de Westerse kerk gescheurd. Ja? Dus laten we het ook niet proberen. Ik ga u vanavond niet alle antwoorden geven en ik wil het u heel eenvoudig uitleggen waarom niet. Omdat ik het niet kan bevatten. Ik ben een gewoon mens en God is zoveel groter dat ik het niet kan bevatten. En er zijn dingen die geopenbaard zijn, die zijn voor ons als mensen. Maar er zijn ook dingen die te groot zijn en die verborgen zijn. En die verborgenheden zijn alleen voor de Heere God. Laten we alsjeblieft voorzichtig zijn en niet aan die dingen komen. Maar nogmaals, Paulus noemt Jezus God geopenbaard in het vlees. 1 Timotheus 3 vers 16. Ja, u kent Johannes 3 vers 16 misschien. Nou, kon u 1 Timotheus 3 vers 16 ook makkelijk onthouden. Ja? En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. Paulus spreekt hier over het verborgenheid, het geheimenis van die redding en van die godzaligheid. Maar God is geopenbaard in het vlees. Het is jammer, de NBG laat het woordje God hier weg. Ja, lieve mensen, lees alsjeblieft als je Bijbelstudie doet de Statenvertaling. Het is nog steeds de beste vertaling. Ja? Is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld en is opgenomen in heerlijkheid. Het gaat dus weer over Jezus. Ja? Paulus noemt hem God. En we hadden al gezien dat die volheid van God in hem woont. Dus dat als mensen tegen mij zeggen, ja, er is geen enkele tekst in het Nieuwe Testament die zegt dat Jezus God is, dat hebben we nu al omver gehaald. Trouwens in Johannes 20 vers 28, en ik kan nog een tijdje doorgaan, ik ga het niet doen, maar Johannes 20 vers 28, wat zegt Johannes daar? En hij, Thomas bedoel ik, sorry, niet Johannes. Ik heb zo over Johannes gepraat. Maar Thomas, die niet kon geloven, hè, dat Jezus was opgestaan. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Ja, ho kurios mu, hè, mijn Heer, kai ho theos mu, en mijn God, zegt hij. En Jezus zegt er niet, oh nee Thomas, dat mag je niet zeggen, want ik ben geen God hoor. Weet je dat? Ik wil ook nog iets anders zeggen, heel kort daar wat over, omdat het woordje zoon van God heeft in de Bijbel een hele speciale betekenis. Het woordje zoon in het Grieks en in het Hebreeuws heeft hele andere betekenissen dan in onze taal. In het Nederlands betekent een zoon iemand die uit jouw vlees en bloed is voortgekomen over het algemeen. Het Hebreeuwse woord zoon, ben is dat, u kent dat woord wel denk ik. Ja, sommige zonen die heten gewoon ook Ben, wat is jouw naam? Zoon, Ben, Benny, ja, betekent zoon. Maar creatief hè, ja, zeggen de mensen ook diep hè, die Hebreeuwse namen. Nou, maar ben komt van het woord bana, wat bouwen betekent. Het betekent iets dat uit jou gebouwd is. En de Bijbel laat zien dat God een zoon heeft, maar volgens mij zijn er meer zonen van God. En nou, in sommige kerken en groepen wordt er ook gezegd, ja, maar wij als christenen, wij als gelovigen, zijn nu gelijk aan de Heer Jezus. De Bijbel zegt toch zelf, goden zijt gij, dus wij staan nu op datzelfde niveau als de Heer Jezus, omdat ook wij zonen van God genoemd worden. Snapt u het probleem? En daarom wil ik u iets laten zien wat dat probleem meteen oplost. Ja? Want de Bijbel zegt daar wat over. Ja, het is voor sommigen misschien wat moeilijk en wat theologisch vanavond. Maar het is belangrijk dat we deze dingen begrijpen. Want ik zie dat mensen helemaal op hol slaan. Dat ze denken van, oh, maar wij worden ook zonen van God genoemd. Hè? De wereld wacht er zelfs op, die openbaarwording van de zonen God, zegt Paulus. Dus dat betekent dat wij gelijk zijn aan Christus. En dat wij dus ook goddelijk zijn. Nee, de Bijbel laat zien ten eerste dat Jezus de eerstgeboren zoon en de enig geboren zoon is. Er worden steeds expliciet twee woorden gebruikt. Ja? Die allebei iets anders uitdrukken. Die eerstgeboren zoon, ja, Israël is trouwens ook een zoon van God, wist u dat? Dat lezen we al in Exodus 4, vers 23. Laat mijn eerstgeboren zoon gaan. Ja? Of laat mijn zoon gaan, want anders ga ik uw eerstgeborene doden. Zo staat het er, Exodus 4, vers 23. Ja? En in Hosea 11, vers 1 zegt de Heere God, ik heb Israël, toen het nog een kind was, lief gehad, en uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En ik weet dat die tekst ook op Jezus wordt toegepast, wat legitiem is overigens. Ik wil nu niet op ingaan, want dat is een van de rabbijnse regels van exegese. Maar de context hier is Israël. Ja? Dus Israël is de zoon van God. Nou, dus alle Joden zijn goddelijk. Dat heb je natuurlijk al ontdekt. Daarom is het zo heilig in het heilige land. Nou, vergeet het maar. Vergeet het maar. Daarom moeten we even een stukje verder. In Ezechiël 16, dat is een sleutelhoofdstuk om te begrijpen hoe Israël de zoon van God geworden is. Ja? In Ezechiël 16 wordt alleen Jeruzalem, wat dat vaak vertegenwoordigt, wordt daarover gesproken. Maar wat voor Jeruzalem geldt, geldt voor heel Israël. Ja? Maar de Bijbel spreekt vaak in gelijkenissen, in verhalen, om ons een principe te leren. En wat wordt ons verteld? In Ezechiël 16, is er iemand die het verhaal kent? Het gaat over een baby, die is weggeworpen in het veld. De navelstreng zit er nog aan vast. Kind ligt te trappelen in het bloed. Het is weggegooid en niemand die voorbij komt wil het hebben. En toen zei de Heere God, maar ik kwam voorbij. En er wordt er ook nog bij verteld dat het kind een bastaard is. Dat het van verschillende ouders, van verschillende volken is. Moet maar eens lezen thuis. Ja, moet niet nu doen, moet nu luisteren. Maar ga thuis lezen. En dan ziet u dat het een bastaard is. En in het Midden-Oosten wil niemand een bastaardkind hebben. Ja? Je ziet ook onder de Arabieren, en we zien het in Afrika ook, dat mensen niet zo makkelijk een kind adopteren. Weet u welk volk daarin uitblinkt? Dat zijn de Nederlanders, wist u dat? En ook als je kijkt naar kindertehuizen, bijvoorbeeld in de Arabische wereld, weet u dat de meeste daarvan door Nederlanders geleid worden? Dat is heel apart om dat te zien. Blijkbaar kunnen wij iets wat heel veel andere volken niet kunnen. Dat hebt u zich misschien nooit gerealiseerd. Maar in het buitenland zijn wij daarom bekend als Nederlanders. Ja? Maar wat we zien is dat God dat kind neemt, zijn slip daarover spreidt en dat is een uitdrukking. Als je een kind, het wordt in doeken gewikkeld, dat betekent dat je een kind echt, oftewel in het Nederlands, dat je het adopteert. Het wordt jouw eigen kind. Het is wettelijk jouw kind, maar het is niet jouw natuurlijke kind. Ja? Het is niet in die zin uit jou gebouwd. En de Bijbel noemt dat adoptie. En dat is een prachtig principe. En wat we zien is, Paulus, het komt in de vertaling niet altijd naar voren, maar in Romeinen 9 bijvoorbeeld zie je het, dan legt hij dat uit. De Israëlieten, hun is de aanneming tot zonen, staat er dan. Romeinen 9 vers 4. Maar wat staat er in het Grieks? Zij zijn geadopteerd tot zonen. Ja? En dat is dus het verschil tussen de Heer Jezus, die de Zoon van God is, en tussen Israël, die ook de Zoon van God is, die trouwens ook de eerste Zoon van God is, maar de eerste van de geadopteerde kinderen. Ja? Gaat u het snappen? Het is heel belangrijk om dit te begrijpen. Want heel veel christenen zijn hun leven lang naar de kerk gegaan en snappen dit niet. We moeten toch onze eigen identiteit weten en weten wie wij zijn. Maar Israël is de eerste van de geadopteerde kinderen van God. Ja? Paulus noemt dat de geest van adoptie. Ja? En aan hun is de heerlijkheid gegeven en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de belofte. Ja? En dan in de Efezebrief gaat Paulus ook spreken tot de niet-Joden. Dus u hoeft u niet minder waardig te voelen. Nee, ik vind dat zo mooi. Hij zegt in Efeze 1 vers 5. En hij heeft ons tevoren ertoe bestemd om als zonen van hem te worden geadopteerd, staat er weer in het Grieks. Ja, aangenomen staat er in sommige vertalingen, maar dat is weer die adoptie staat er in het Grieks. Door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil. God heeft gewild van het begin af aan dat u geadopteerd zou komen, dat u thuis mocht komen. En daardoor deel gaat krijgen aan die belofte, aan die erfenis, al die heerlijke dingen waar Paulus over schrijft in Romeinen 9. Hij zegt, een nieuwe mens die gevormd gaat worden, twee worden één. Maar wat ook lekker ontspannen is, en ook Handelingen 15 gaat erover, het betekent niet dat u nu opeens Joods moet worden. Voor vrouwen niet zo erg, maar voor mannen betekent dat je moet laten besnijden. En, ja? Ja, maar dat is een discussie die wel rondgaat. En het is dus belangrijk om te begrijpen wat de Bijbel uitlegt. Twee worden één. Niet de één komt in de plaats van de ander, maar twee worden één. Ja? Dan staat er in Romeinen 8 vers 15, dat vind ik zo mooi, daar Paulus weer spreekt over die geest van het zoonschap. Hij zegt, die geest van het zoonschap is niet een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar het is de geest van adoptie tot zonen, waardoor wij roepen Abba Vader. Mooi hè? Allemaal. Wij mogen Abba Vader zeggen, door die geest, door de Heilige Geest. De Heilige Geest wordt trouwens zowel de geest van God als de geest van Christus genoemd. Wist u dat? Ja? Paulus noemde een aantal keer de Heilige Geest de geest van Christus. Dus we zien dat Christus, dat hij die zoon van God is, maar er is een verschil. Ja? Hij is, in Romeinen 8 vers 29 wordt gezegd, hij is de eerstgeborene onder vele broeders. Ja? In het Hebreeuws zou er dan gestaan hebben, begoor. Dat is die eerste die dat eerste geboorterecht kreeg. Maar hij is de eerste, legt Paulus zo mooi uit, onder vele broeders. Ja? Nou, en ook weer in Colossenzen 1 vers 5, we hebben het al gelezen, maar er staat dat hij de eerstgeborene is van de ganse schepping. Het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de ganse schepping. Dus hij is echt die eerste. En hij heeft dat eerstgeboren terecht. Maar er is nog een ander Grieks woord wat gebruikt wordt. Ik hoop dat u het allemaal nog kan bijhouden. Gaat het nog een beetje? Het is heel veel, maar volgens mij wordt het opgenomen. In ieder geval, wij nemen het op. Dan kan ik nog terugluisteren. Het is belangrijk dat we deze dingen begrijpen. Jezus is ook de enig geboren zoon. Hij is niet alleen de eerstgeboren, de begoor, maar hij is ook de yachid. Ja? Monogeen staat er in het Grieks. Ja, dat betekent enig in zijn soort. En dat is belangrijk om te begrijpen. Dat betekent dat er dus niemand gelijk is aan Jezus. Dus zelfs als de Bijbel ons zonen van God noemt, is Jezus monogeen. Er is niemand gelijk aan hem. Snapt u dat? Dus we zijn wel zonen van God, maar we zijn wel onderscheiden van de Zoon van God. Ziet u dat? En dat moeten we goed gaan begrijpen. Dan krijg je een hele rare theologie. En dat gaat momenteel rond. In allerlei, vooral wat meer charismatische kringen gaat dat rond. En het is belangrijk dat we de Bijbel goed kennen. En die theologische principes kennen. Zodat we niet meegaan in allerlei winden van leer. Ja? Nou, in Johannes 1 vers 18. Nou, ik zal 3 versen geven. Dan hebt u genoeg, weet je wel. Met 3 staat alles vast. Johannes 1 vers 18. Niemand heeft ooit God gezien, behalve de enige geboren zoon. Ja? Die aan de boezem van de vader is, die heeft hem doen kennen. We vinden het ook in de tekst die de meesten van u wel kennen, Johannes 3 vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Hè? Zo staat het in MBG. Maar er staat dus, enige geboren zoon. Hebt u ooit begrepen dat het woordje enige geboren zo belangrijk was? We leggen allemaal de nadruk op die liefde in dat Bijbelgedeelte. Ja? En de tekst moet je ook nog in zijn context lezen, want hij begint met het woordje want. Je kan hem niet lezen van wat er omheen staat. En wij isoleren teksten eruit. Ja, God is een God van liefde. Nou, je moet kijken wat de context is. En dan 1 Johannes 4 vers 9. Dan hebt u drie teksten. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Nou vraagt u natuurlijk af, waar komen nou die teksten enige geboren zoon en eerstgeboren zoon vandaan? Die komen onder andere uit Zacharia 12 vers 10. En dat wil ik toch wel even met u lezen vanavond. En dan mag u even opzoeken. Ja? En dan ga ik zo eindigen. De tijd gaat heel erg hard. Maar het is toch een tekst die ik u niet wil onthouden. Zacharia, ja, even bladeren, hè. Dat zijn de kleine profeten. En toen Vanessa in Nederland kwam, haar moedertaal is Engels, moest ze zo lachen dat wij ze kleine profeten noemen. Dus zij zag voor zich allemaal kleine mannetjes met korte beentjes, weet je wel. Oh, de kleine profeten. Maar u weet natuurlijk, ze heten kleine profeten omdat de boeken zo kort zijn. Maar niet omdat de profeten klein waren, hè. Nou. En dat is leuk hoe iemand uit een andere taal naar onze taal kijkt. Nou, u hebt het misschien gevonden. Wie heeft allemaal een MBG-bijbel? Mag je zijn handen zien? Wie heeft dan een Statenvertaling? Dat is heel erg weinig. Wie heeft een andere vertaling dan de twee die ik noem? Narendse. Oké, okay, nou, ik ben benieuwd hoe het in die andere vertalingen staat. Goed opletten. Ik zal, Zacharia 12 vers 10. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest van genade. Ruachin staat daar. En de geest der gebeden, tachnun. Tachnun is een smeekbede om een gunst. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Wat staat er in de MBG? Ze zullen hem aanschouwen. Wat staat er in het Hebreeuws? Ze zullen mij aanschouwen. Hoe heeft de Nardens het vertaald?
En kijken zullen ze naar mij, die zij doorstoken.
Naar mij, is goed vertaald. Ja? De Statenvertaling heeft het dus goed vertaald. De vertalers van de MBG hebben denk ik toch niet de diepte en het belang van deze tekst begrepen. Het is God die hier aan het woord is. Ja? Hij zegt, ik ga over het huis van David en de inwoners van Jeruzalem mijn geest uitstorten. Ja? God is aan het woord. Ja? Ja? Bent u het daarmee eens? Ja? En dan zegt hij opeens, ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En dan staat er, en ze zullen over hem een rouwklacht aan hebben als de rouwklacht over de enige geboren zoon. Daar heb je het woord enige geboren zoon. En ze zullen over hem bitter leed dragen als het leed over een eerstgeboren zoon. Mooi, hè? Daar heb je ze allebei. En waar het hier dus over gaat, ik hoop dat het ondertussen al duidelijk voor u is, het gaat over Jezus, over Yeshua. Die is doorstoken geworden door ons. Hij, hebben we gezien, hebben we geleerd vanavond, is de eerstgeborene en hij is de enige geborene. Maar ziet u opeens die wisseling? Ze zullen mij aanschouwen, zegt God, en ze zullen hem zien. Weer die eenheid tussen God en tussen de Messias. Waarom? Omdat Jezus God is. Nou, in een deel van de Talmud, wat in de synagogen niet onderwezen wordt, in Sukkah 52a, daar staat, deze rouwklacht in het Bijbelgedeelte gaat over de dood van de Messias die de zoon van Jozef is. Dat is mooi, hè? In dit vers zien we dat de Messias zal sterven op een gewelddadige wijze waarbij hij doorboord zal worden. Dat is een Joodse verklaring, lieve mensen. Niet van Messiaanse Joden, orthodoxe Joden. Die is door Fariseeën opgeschreven, bijna 2000 jaar geleden, iets later. Ja? En wat we zien is dat Jezus handen en voeten en zijn zijde zijn letterlijk zijn ze doorboord geworden. Onvoorstelbaar. En ziet u hoe krachtig die teksten zijn. Nou, als u thuis gaat lezen, bijvoorbeeld in Jesaja 9, ja, vers 6 en 7, daar heb je dat opmerkelijke Bijbelgedeelte weer. Een kind is ons geboren, we kennen het allemaal. Maar dan zie je weer, hij zal genoemd worden Vredevorst. Nou ja, dat zou nog over een mens kunnen gaan. Maar hij wordt El Gibor genoemd, sterke God. Hij wordt genoemd Aviat, vader voor eeuwig. Volgens mij leeft een gewoon mens niet voor eeuwig. Ja, wie kan eeuwig vader zijn? Dat kan alleen over God gaan. Ziet u dat? Prachtig om dat te zien. Er is nog meer in dat gedeelte aan de hand. Er zit ook een gesloten letter zit er midden in de tekst. Die gaat over hij gaat zich vermenigvuldigen. Een gesloten mem. Er zijn verschillende verklaringen over. Maar de vroege christenen hebben uitgelegd. Die gesloten letter die open hoort te zijn in het Hebreeuws. Slaat op die baarmoeder van Maria. Die God door een wonder heeft geopend, zodat de Messias ook geboren kan worden en zich kon vermenigvuldigen. En die vermenigvuldiging zien we hier. Nou, ter afsluiting. We zien in beide testamenten dat Jezus God is. We zien dat Jezus dingen doet die de Vader doet. God is de rots in het Eerste Testament. In het Nieuwe Testament is Hij de rots. God zegt, ik ben. Ja? Hij zegt in Johannes 10, vers 30, de Vader en ik zijn één. Ja? Hij is het begin, hij is het eind. De Heere is onze geneesheer, staat er in het Eerste Testament. Ja? Dat is zijn naam. En wat doet Jezus? Hij geneest de zieken. Ziet u dat, hoe dat allemaal bij elkaar aansluit? Jezus zegt iedere keer, kom tot mij. Hij zegt niet, kom tot God, maar hij zegt tot mij. Hij zegt tegen mensen, uw zonden zijn u vergeven. Ziet u dat? Allemaal teksten. En zo kan ik een uur nog doorgaan om u te laten zien waaruit die goddelijkheid van de Messias gaat. In Jesaja wordt gezegd, Jesaja 45 vers 22, dat de tijd komt dat alle knie zich voor God gaat buigen. Wat staat in Romeinen 14 vers 11? Alle knie zal zich voor mij buigen. Ja? Voor Jezus. Paulus zegt het ook in Filippenzen 2 vers 10, opdat in de naam van Jezus alle knie zou buigen. In die naam dan. Ik denk dat buiten al deze teksten er nog één geheim is wat Paulus ook had. En ik wil afsluiten met één Bijbeltekst nog en dan een Joods verhaaltje uit de Talmud. Mag dat nog? Ja? Allereerst is daar het beroemde Joodse raadsel. Ja, dat is Spreuken 30 vers 4. Wie klom op ten hemel en daalde weer neder? Wie heeft de wind in zijn vuist verzameld? Wie heeft de wateren samengebonden in zijn kleed? Wie heeft al de aarde, alle einden van de aarde vastgesteld en hoe is zijn naam? Als je dit aan een Jood vraagt, over wie gaat dit? Ja, wie heeft die wateren gemaakt, wie heeft het heel al gemaakt, al die dingen, dat zal iedere Jood zeggen, dat is God. Ja? Maar er staat er nog iets achter. Er staat, hoe is zijn naam? Ja, dat is God. En hoe is de naam van zijn zoon? Gij weet het toch? Wauw. Wauw. En omdat de Bijbel zoveel over de Messias spreekt, op een bepaald moment staat er een verhaal in de Talmud, in Sanhedrin, deel dat Sanhedrin heet. Daar is Rabbi Joshua ben Levi, die ontmoet de profeet Elia. Dat is een verhaal, hè? Moet u dus goed begrijpen. Ik denk, hoor, dat is occult allemaal. Nee, het is een gelijkenis, een verhaal. Jezus heeft het ook over een man die doodgaat. Ja, de rijke man en de arme Lazarus, ja. Een gelijkenis, heel Joods. En hij ontmoet dus Elia en dan staat er nog zo, dan vraagt hij aan Elia, Elia, heb ik een aandeel in de komende wereld? Joden spreken nooit over de hemel, dat is typisch christelijk. Joden spreken altijd over de Gan Eden, de Hof van Eden, of over de Olam Haba, de komende wereld. Ja? De wereld die gaat komen. En ja, in christelijke termen zou het zijn, ben ik gered, kom ik in de hemel. Ja, ik zal het even voor u vertalen. Ja? En weet u wat Elia dan zegt? Elia antwoordde hem, als de Heer het wil, als de meester het wil. En Jozua, die zei, het was heel raar. Ik zag er twee, maar ik hoorde ook nog een stem van een derde. Hij praatte met één persoon, hij zag er twee en hij hoorde een derde. Dat is heel apart wat er allemaal in zit. En toen vroeg hij aan hem, maar wanneer zal de Messias komen? De Christus, hè, weer voor u vertaald, dat is hetzelfde woord. En weet je wat Elia dan zegt? Ga maar naar hem toe en ga het hem zelf maar vragen. Wat? Hij antwoordde, hij zegt, maar waar woont hij dan? In het Hebreeuws is wonen en zitten hetzelfde werkwoord. Yashav betekent zitten, betekent ook wonen. Dus je kan vragen, waar woont hij? Maar je kan ook vragen, waar zit hij? En dan is het antwoord, hij zit bij de ingang. Bij de sommige, er zijn parallel bijbelgedeelten, er staat er bij de ingang van de stad, of de poort van de stad. Maar hij zit bij de deuropening, de Petach. Heb je wel eens van Petach Tikva gehoord? De deur der hoop. Ja, de opening der hoop. Nou, dat staat er. Hij zit bij die Petach, bij die opening zit hij. En dan vraagt die man weer aan Elia, maar aan welk teken kan ik hem herkennen? Weet u nog, we hebben 7 tekenen gezien, hè, in de evangelie van Johannes. De Joden vragen om een teken. Wat is het teken waaraan ik hem kan herkennen? En dan zegt Elia, hij zit tussen de arme melaatsen. En alle maken zijn banden los en ze doen dat alles in één keer. En samen verbinden ze hem ook weer. En dat doen ze, zodat hij op tijd kan verschijnen als de tijd daarvoor is aangebroken. Nou moet ik u ook nog iets uitleggen. En dat is melaatsheid in de Bijbel. U moet Leviticus 14 maar eens gaan lezen. Dan ziet u dat daar iets raars mee aan de hand is. Als je melaats geweest bent, dan moeten er 3 belangrijke offers gebracht worden. Een zondoffer, een schuldoffer en een brandoffer. Het zijn precies die 3 offers die aan de noordkant van het altaar, dat is waar Golgotha ligt, geofferd moesten worden. En die offers die Jezus vervuld heeft bij zijn sterven. En datzelfde hoofdstuk vertelt, als je melaats geweest bent, moet je ook gedoopt worden. Door onderdompeling trouwens. Joden dopen door onderdompeling, voor het geval ik dat niet wist, tot op de dag van vandaag. En verder is daar een zalving met olie die moet plaatsvinden. Hyssop komt daarbij. Ik wil dus nog herinneren hoe hyssop een rol speelt bij het kruis, maar ook bij het smeren van de dorpels van de huizen, zodat de doodsengel en het oordeel voorbij gaat. Wauw, het is heel erg krachtig. En de Bijbel zegt niet, als Jezus zijn discipelen uitstuurt, zegt hij niet, ga de melaatse genezen. Hij zegt, genees de zieke, werp demonen uit, maar reinigt de melaatse. En melaatsheid wordt in de Bijbel ook gezien als een beeld van zonde. En als de Messias dus hier beschreven wordt, als iemand die helemaal in het verband zit, dan gaat het hier over een melaatse Messias. En hoe komen Joden daar nou op? Ik zal het u uitleggen, dat komt door Jesaja 53. Daar wordt gesproken dat de zonden die van anderen zijn, op hem zijn gekomen. Hij is melaats geworden. Snapt u dat? En die melaatse Messias is die Messias uit Jesaja 53. Het is zo krachtig als je dit gaat begrijpen. Het is zo verdrietig dat dit nooit wordt voorgelezen aan Joden. En dan gaat deze man naar de Messias toe. En hij zegt tegen hem, hè, Shalom lechem, hè, vrede zij u, meester en leraar. Wanneer zult gij komen, meester, vroeg hij. En de Messias antwoordde, vandaag. En toen kwam deze Joshua ben Levi weer terug bij Elia. En Elia vroeg aan hem, en wat heeft de Messias tegen gezegd? Nou, hij zei, vrede zij u, o zoon van Levi. Maar hij was een beetje geïrriteerd. En Elia zegt, maar heeft hij nou gezegd dat je een aandeel krijgt in de komende wereld? Hè, dat je gered bent? En hij is helemaal geïrriteerd. Hij zegt, de Messias heeft valselijk tot mij gesproken. Hij heeft namelijk gezegd dat hij vandaag zou komen. En hij is helemaal niet gekomen. Ja, maar zegt Elia, weet je wat de Messias bedoelt? En dan citeert hij een tekst uit de psalmen. Vandaag, indien gij naar zijn stem hoort. Dat betekent dat we niet hoeven te wachten op de Messias tot hij eindelijk eens een keer gaat komen. Maar als we naar zijn stem horen, mogen we hem nu ontmoeten. Laten we bidden. Vader, ik wil u danken voor uw woord. Vader, ik zie dat de tijd zo ontzettend snel gaat en er zoveel wat ik wil vertellen. Maar ik wil u bidden dat u door uw Heilige Geest dat woord levend gaat maken. Ik wil u bidden dat u ons ook weerbaar gaat maken tegen alle valse leringen die rondgaan, ook hier in Nederland. Dat we geworteld zijn in het woord en dat u het woord levend maakt door de Heilige Geest. Maar ik wil u ook danken dat het meer is dan alleen al die kennis en al die teksten kennen en precies weten waar ze staan. Paulus had al die kennis, maar hij miste één ding. En dat was de ontmoeting met die Messias. En daar getuigde hij steeds van. En het is zo fijn dat we lezen, notabene in de Talmud, dat we niet hoeven te wachten totdat de Messias een keer komt, maar als we naar zijn stem luisteren, mogen we hem nu ontmoeten. Vader, ik geloof dat we ook vandaag de Messias kunnen ontmoeten. En ik bid u dat er niemand naar huis gaat zonder deze ontmoeting gehad te hebben. Deze geweldige Messias. Dat als je hem ziet, ga je zien wie God is. Omdat die volheid in hem woont. En dat aangezicht van de Vader gaat zien. En dat hij de eerstgeborene is van velen. En dat wij die geest van het zoonschap hebben gekregen. Waardoor ook wij Abba, Vader mogen zeggen. En waardoor wij rechtstreeks en vrij toegang hebben gekregen tot die troon van de Vader. Vader, ik wil u ook bidden dat we gaan beseffen hoe rijk we zijn. En wie deze Messias is. En hoe geweldig het is als wij zijn naam zeggen, Yeshua. Dat betekent dat hij verlost van de zonde. Dat hij het is die ook Israël gaat reinigen en gaat schoonmaken van alle vuiligheid. Want we hoeven niet alles goed te praten, ook niet wat de huidige staat Israël doet, wat ook nog een seculiere staat is. Maar God zegt, ik breng Israël terug naar het land om daarna ze te reinigen en daarmee mijn geest in hun binnenste te geven. Ik ga mijn hart van steen uit hun binnenste halen en mijn geest in hen leggen. Maar Vader, soms vergeten wij dat ook bij onszelf soms nog stukjes steen aanwezig zijn. Plekken zijn waar er iets uit ons binnenste gehaald moet worden. Soms ook leugens die we geleerd hebben in 2000 jaar kerkgeschiedenis. Soms zijn het leugens die zijn binnengekomen omdat we eigenlijk niet altijd willen leven naar uw woord. Omdat er een prijskaartje aan vastzit. Maar ik wil u bidden, zoals de Messias bereid was om al zijn eigen heerlijkheid af te leggen die hij had bij de Vader en de gestalte van een dienstknecht aan te nemen, wil ik u vragen dat ook wij bereid zijn om die gestalte van een dienstknecht aan te nemen. En dat wij, zoals de Messias op de Vader lijkt, wij weer op de Messias gaan lijken. En dat als mensen ons gelaat zien, dat ze zeggen, ik heb de Messias gezien. Ik wil hem leren kennen. En we mogen de weg wijzen. Vader, wilt u ons zo gebruiken? Ik wil u zo bidden dat u met een ieder van ons meegaat. En een ieder van ons aanraakt. En ons brengt aan uw hart. Vader, ik wil ook bidden dat deze avond niet losstaat, maar dat het het begin is van een ontdekkingstocht in de diepte van uw woord. Maar het is uw woord die weer de weg wijst naar degene die de weg, de waarheid en het leven is. En die weer de Vader openbaart. Dank u daarvoor. En zo bid ik u dat die zegen van de Vader op een ieder van u is. En ik wil het ook nog een keer zeggen. En als u die Vader niet kent of niet weet wat het betekent wat ik vanavond zeg. Ga niet naar huis. Zonder dat u deze Messias, waar Paulus zo vol van was als rabbijn. Dat u deze ontmoet hebt. Want u mag hem vanavond ontmoeten. Shem, Yeshua, Messiechem. In de naam van Jezus. Onze Messias. Amen. Amen.